programma over de onvoltooid verleden tijd.
De navel van de wereld, zo laat Rome zich graag omschrijven. En die navel oefende ook een immense aantrekkingskracht uit op de Nederlanders. In het boek Nederlanders in Rome neemt historicus en deeltijd-Romein Arthur Westijn de lezer mee naar de meest opvallende plekken in Rome met een Nederlandse geschiedenis. Arthur, je bent net terug verhuisd naar Nederland.
Koud in een Hollandse herfst, ja. Je hoort het aan mijn nasale stemgeluid meteen verkouden.
Wat zielig voor je. Is het ook een beetje een melancholisch afscheidsboek geworden?
Beetje wel misschien, ja. Maar ik heb denk ik de ervaring meegemaakt die heel veel Nederlanders meemaken. Dat ik toen ik voor het eerst in Rome was, toch een beetje vond... Nou, tegenvallen niet, maar ik vond het een moeilijke stad. Een hele weerbarstige stad. Dus ik heb heel erg jarenlang eigenlijk geprobeerd om die stad te doorgronden. Dat is uiteindelijk gelukt. En nu ik weer terug ben in Nederland, kijk ik daar met veel genoegen natuurlijk op terug. Maar ook natuurlijk wel met enige nostalgie.
Maar jij had niet Rosita Steenbeek of Antoine Boudaar even gebeld en gevraagd, het lijkt me even rond, jullie lopen hier al zo lang.
Nee,
rond.
Ik heb me daarvan verder proberen te houden. Ik wilde het eigenlijk vooral zelf ontdekken. Dat is misschien ook wel een kenmerkend verlangen van heel veel toeristen, Nederlanders die naar Rome gaan, om die stad zelf je eigen te maken. Dat is echt de uitdaging die Rome al eeuwenlang mensen stelt.
En je had dit boek, heb je over Nederlanders geschreven? Had het ook over Duitsers of Belgen in Rome kunnen gaan? Of
is zeker,
het...
ja.
Maar wat maakt specifiek die Nederlanders
dat interessant? Dat is een hele goede vraag. Je zou denk ik een vergelijkbaar boek inderdaad kunnen schrijven over de meeste volkeren. Al was het maar omdat natuurlijk Rome al echt sinds mensenheugenis mensen trekt vanuit alle windstreken van de wereld. Je zou misschien kunnen zeggen dat Nederland bijzonder is omdat de Nederlandse identiteit, voor zover als je daarover kunt spreken, enigszins geënt is op een soort van anti-Rome beeld. Met twee pijlers. De eerste pijler is de Bataafse mythe. Het idee dat Nederland eigenlijk altijd al, ook in de Romeinse tijd, onafhankelijk was van de Romeinse overheersing. Dat is een beetje de grondleggende mythe van de Nederlandse Republiek. Rond 1600. En de tweede pijler is natuurlijk het protestantisme. Rome als de hoer van Babylon. Waar je vervalt in decadentie en als echte Calvinist natuurlijk niet gevonden wil worden.
En toch gaan die Nederlanders dus, is er een soort aantrekkingskracht op die het tegenbeeld van de Nederlanders eigenlijk.
Ja, zeker.
Dus ze gaan daar met bepaalde verwachtingen naartoe. Maar die verwachtingen komen niet altijd uit, hè?
Nee, niet altijd. Er zijn veel mensen weliswaar die meteen zich overgeven aan Rome en die meteen heel erg gaan dwepen. Die denken van, oh Rome, ik heb hier altijd thuis gehoord. En die blijven daarin hangen. Dat is één variant, maar een andere variant is inderdaad de variant van mensen die heel veel verwachten en als ze er eenmaal zijn, niet vinden wat ze in hun achterhoofd hebben van wat er...
Wat zoeken ze dan? Wat is dat dan?
Nou ja, ze denken natuurlijk dat Rome een bakermat is van cultuur en beschaving. Dat is het ook. Maar als je dan vanuit dat toch enigszins bedeesde Nederland daar terechtkomt, in die drukke stad met al die chaos, dan strookt dat niet altijd met die verwachtingen die je hebt. En dan moet je dus een beetje gaan vroeten en achter het behang gaan krabben eigenlijk, om te achterhalen wat dan wel die beschaving is. En dat kan soms jaren duren. Ik heb er ook een tijdje over gedaan.
Maar bijvoorbeeld, als je het hebt over Rome als bakermat van de beschaving, Erasmus is ook in Rome gekomen. Wat verwachtte die en wat kwam die tegen? Concreet?
Erasmus is een heel goed voorbeeld inderdaad van iemand die dacht dat Rome echt het centrum was van cultuur. Hij was natuurlijk zelf ook een cultuurdrager. Hij durfde heel lang nog niet naar Rome te gaan, omdat hij toch een beetje als een barbaar werd gezien. Want hij was natuurlijk een Rotterdammer. En in Rome moesten ze daar niks van hebben. Maar toch, op een gegeven moment, hij was al volgens mij tegen de 40, is hij er aangekomen. En het viel hem inderdaad heel erg tegen, omdat die standaard van cultuur die hij meende aan te treffen, eigenlijk in de realiteit veel lager was. Dus hij kwam met allemaal mensen in contact aan het pauselijk hof.
Julius II?
Onder andere heeft hij inderdaad Julius II zelf van dichtbij mogen aanschouwen. Die heeft hij ook helemaal kapot gemaakt vervolgens in een pamflet waar hij echt de vloer aanveegt met het pausdom.
Want wat was er zo erg aan Julius II?
Erasmus was natuurlijk een vrij overtuigd christelijk humanist. Dus die wilde graag de oudheid, het heidendom, verenigen met het christendom. En hij vond dat Julius II en zijn kornuiten aan het hof veel te veel de nadruk legden op de heidense kant van het verhaal, met allemaal naakte beelden. Dat was nog niet eens zo erg, maar vooral met heel veel oorlog voeren. Julius II was echt de grote oorlogzuchtige paus.
En we hadden toen, in die tijd waar je het nu over hebt, toen Erasmus Rome bezocht, ook al vrij snel, heel kort even, een Nederlandse paus. Ja. Adrianus. En die schijnt zich ook rotgeschrokken te zijn in Rome. En omgekeerd schijnen de Romeinen zich ook rotgeschrokken te zijn van die boer, die spruitjesboer uit Nederland.
Zeker, ja, dat is inderdaad een paar jaar later. En Adrianus heeft nog les gehad van Erasmus in Leuven. En die Adrianus die komt inderdaad in Rome en die wil eigenlijk niet. Hij wordt verkozen, tot paus. Hij moet wel, maar hij zit dan in Spanje. Hij is nog nooit in Rome geweest. En hij schrikt inderdaad heel erg. De Romeinen schrikken, wat je al zegt, ook heel erg van hem. En binnen de kortste keren gaat het helemaal fout. Dus hij wil een soort van hervorming doorvoeren in die toch enigszins gecorrumpeerde kerk. Dat lukt voor geen meter. En de Romeinen vinden het maar niks dat zo'n... Ze noemen hem een Duitser, want ze weten niet eens waar Nederland ligt. Maar Nederland bestaat ook nog niet op dat moment. Maar die Duitse barbaar, dat is echt een intruder die ze zo snel mogelijk moeten wegwerken. En gelukkig voor misschien beide partijen sterft hij ook snel in het harnas. Dus dat is in die zin dan misschien wel een goed einde.
Maar er is dus wederzijds onbegrip en eigenlijk een wederzijds idee van... jij bent de echte barbaar.
Ja, dus inderdaad Erasmus bijvoorbeeld zegt... die Romeinen zijn de barbaren. Maar heel veel Romeinen zeggen weer... ja, die Erasmus, hij kan niet eens Latijn spreken. Echt vloeiend zoals wij dat kunnen. En Erasmus durft bijvoorbeeld ook, als hij in Rome is... nooit echt een redenvoering te houden in het Latijn. Want hij is toch een beetje bang... dat zijn noordelijke barbaarse accent niet... De test kan doorstaan die de Romeinen hem stellen.
Is dat barbaarse imago trouwens... sinds de Feyenoord-hooligans weer terug in Rome?
Zeker, ja. Want toen was ik ook in Rome... en ik heb het allemaal van dichtbij mogen aanschouwen.
Want die hebben toen de... wat hebben ze ook weer vernield?
Nou, ze hebben vooral... wat de Romeinen het ergste vonden was openbare dronkenschap... en met name ook het gebruik van de stad als een openbaar toilet.
Ze hebben staan water in een fontein.
Ze hebben inderdaad een fontein, daar hebben ze flessen tegen aangegooid. Maar vooral ze pisten overal tegen de Spaanse trappen... en door brievenbussen en zo, zoals Nederlanders dat doen als ze dronken zijn. En dat is in Rome is dat echt een vorm van publiek gedrag... die ondenkbaar is. Romeinen die kunnen ook een robbertje vechten, hoor. Er is natuurlijk, als het gaat om voetbalhooligans, genoeg. Maar die steken dan elkaar met messen in de rug. En dat pissen op straat, dat is een barbaarse gewoonte... die Romeinen niet kunnen vatten. En wat heel opvallend was toen dat gebeurde... dat direct in de, laat zeggen, pers, de lokale pers van Rome... de link werd gelegd met die 16e eeuw. Met die ideeën van die barbaren die vanuit buiten... De plundering van Rome mogelijk hebben gemaakt. Dus meteen werden die Nederlanders weer als barbaren gepresenteerd.
En dan vooral dus de Rotterdammers.
In dit geval vooral de Rotterdammers, ja.
Laten we nog even naar een ander verwachtingspatroon gaan. Rome als stad van verleiding, waar je kunt laten gaan... en waar verbeeldingskracht wordt aangewakkerd. Waarom is dat specifiek in Rome?
Ja, dat heeft denk ik te maken met... Het is natuurlijk een stad die echt heel anders is dan laat zeggen, de Nederlandse bakermat. Een stad met een heel andere cultuur, heel ander weer... en heel andere natuurlijke omstandigheden. En die maken soms het meest, laat zeggen, vrij buiterachtige in mensen los. Inderdaad, heel veel remmen gaan los voor Nederlanders die in Rome zijn. En ik zou echt een hele stoet kunnen opnoemen van... mensen die zich bezondigen aan allerlei seksuele uitspattingen.
Ja, noem er ze een paar.
Mijn persoonlijke favoriet is een Nederlandse dichter uit de 17e eeuw. Die heet Matthijs van der Merwede. Een adellijk heerschap, een van de heren van Klootwijk. En dat was echt een naam die hij eer aan deed. Dus die probeerde het ene na het andere jonge meisje in Rome te verleiden. Dat lukte ook. En heeft er vervolgens een dichtbundel aangeweid aan zijn veroveringen. Roomse Mintriomfen. Nou, de naam zegt genoeg. En dat is echt een pornografisch hoogtepunt van je welste. En toen dat eenmaal werd uitgegeven... hebben de Calvinistische kerkenbroeders in Nederland er ook voor gezorgd... dat er openbare boekverbrandingen plaatsvonden... om dat boek toch vooral niet in handen te laten komen... van de tere kinderzieltjes in Nederland.
En dan had je ook nog een Nederlandse prinses... Marianne van Oranje-Nassau, de dochter van Willem I.
Ja.
Hoe zag zij Rome? Als een soort toevluchtsoord?
Zeker, ja. Dus inderdaad, er zijn heel veel heren natuurlijk... die in Rome de remmen loslaten, maar ook de dames. En zij is wel de meest vooraanstaande. Zij was getrouwd met een... zoals alle Oranjes, met een Duitser, maar dat vond ze maar niks. En ze ging er vandoor met haar koetsier... Belandde inderdaad in Rome, heeft daar een tijd in een mooie villa gezeten... en ook een soort van kunstenaarsgemeenschap om zich heen verzameld. En voor haar was Rome ook heel duidelijk een plek... waar ze ver van het toch wel nauwe keurslijf van Den Haag... kon doen wat ze wilde. En dus met een koetsier, een simpele koetsier... een heel decadent leventje kon leiden.
En tot slot, Bertus Aafjes en Luce Ber komen ook nog voorbij. Die beschrijf je als een soort tegenpolen, maar eigenlijk vinden ze toch een beetje hetzelfde in Rome, maar op een andere manier.
Ja, het zijn opnieuw twee dichters die in Rome belanden, allebei in de jaren 30-40. En het zijn natuurlijk als dichters hele andere figuren, want Bertus Aafjes is een beetje een brave dichter.
De man van de voetreis naar Rome.
Precies, dat was zijn beroemde gedicht. Ja. En Luce Ber is natuurlijk de grote radicale experimentator. En ze haten elkaar ook wel. Althans, ik geloof dat Bertus Aafjes een keer heeft gezegd dat hij vond dat in de poëzie van Luce Ber de SS de poëzie binnenmarcheerde. Dus dat vond Bertus Aafjes niks. Ja, ja. En Luce Ber vond natuurlijk ook de poëzie van Bertus Aafjes niks. Maar niettemin is het heel grappig om te zien, als je die gedichten naast elkaar legt, dat ze eigenlijk op dezelfde manier Rome ervaarden als een plek waar ze seksueel in een soort van gemeenschap mee konden hebben. Met name de tempel van Vesta, de Vestaalse maagden op het Forum. Hele beroemde locatie. Daar kregen ze allebei een soort visioen waar ze hun oude, toch wat misschien protestantse, Hollandse puritanisme konden laten gaan. En zich helemaal overgeven aan die stad en daarmee één werden met Rome zelf.
Ja. Ik heb ooit van Kees Fens het idiote verhaal gehoord dat Bertus Aafjes, als hij Rome bezocht en de paus die kwam op het balkon, dat Bertus Aafjes altijd een staart van een ezel bij zich had en dan zwaaide naar het balkon, en dat hij ervan overtuigd was dat de paus terugzwaaide. Ben je dat ooit ergens tegengekomen?
Ik heb dit verhaal nog nooit gehoord, maar het zou me niks verbazen. Het staat zo heel erg in de traditie kunnen staan van die Nederlanders die probeerden Rome ook uit te dagen. Die een beetje tegen die macht aanschoppen om te laten zien dat ze toch echt wel belangrijk zijn.
Goed, er staan nog veel meer verhalen in je boek. En het fungeert ook nog een beetje als reisgids, zo concreet. En ook een eetgids. Hè? Er staan ook culinaire.
Eten is heel belangrijk in Rome, zeker.
Wat ga je nu eigenlijk doen in de Nederlandse motregen?
Ik werk nu braaf aan de Universiteit Utrecht. En ik ben nu bezig met, samen met een collega, een boekje over de moderne geschiedenis van Italië. Want ook daar staan verkiezingen voor de deur. Over niet al te lange tijd. Er worden hele spannende verkiezingen, net als Duitsland. Misschien nog wel spannender. En dat boekje komt hopelijk ergens in het komende voorjaar uit, als die verkiezingen er zijn.
Okay. Goed, dan zien we je weer terug, wellicht.
Dat zou bijna zijn.
Precies. Dankjewel, Arthur Westen. Je boek heet Nederlanders in Rome en is uitgegeven bij Prometa.